allemaal maakt u alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt. Jezus, eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorgen en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw pracht op die dag. Op die dag. het verhoogd wordt in ons land. Dit willen wij, geloven wij, dat Jezus verhoogd wordt in ons land.
Sorry voor de onderbreking. Goedemorgen. Ik ben hier nog nooit in een nieuw gebouw geweest. Ik denk dat, 23 jaar geleden is dat ik nog in deze gemeente was, toen we hier nog in de buurt woonden. Dat is een eeuwigheid geleden. Goed, en op Google, ik weet niet of je dat weet, maar je moet een keer googlen met Street View. Dat is het wonder van Google. Ik gebruik Google al 20 jaar, ik heb dat nog nooit gezien. Dus je klikt op de straat en je ziet het nieuwe gebouw. En dan klikte op de pottenbakkershoek en dan springt ineens 10 jaar terug en dan staat er terug het oude gebouw. Je weet dat? Nee, echt waar. Ik heb het mee, maar goed, ja, ik kon dat nu niet meer tonen. Maar hoe moet dat een keer doen? Dus dat is de teletijdmachine van Kortrijk. Echt zo ineens, paf, 10 jaar terug. Ik dacht, allee, hoe kan dat nu? Goed, maar we zijn er geraakt, ondanks de wind. Ik wou het vanmorgen, wat is dat, met u hebben over zout en licht. Ik wou het hebben over zout en licht, maar eigenlijk vooral over zout. Nu, bij ons in de gemeente volgen wij een preekrooster en dan gaan we door hele boeken in het Oude en het Nieuwe Testament. Dus we hebben de gewente om flinke stukken te lezen. Ik ga dat hier ook doen. En we gaan lezen in Matteüs 5, vanaf vers 1 tot 16. Want al wat ik zeg, dat mogen we eigenlijk vergeten, maar dat woord van God, dat is zo wat het belangrijkste dat je gaat horen vanmorgen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Een hele boterham. Nu, deze tekst die wordt zeer vaak gebruikt in zijn verkorte vorm. We zijn zout en we zijn licht. En de context, die vergeten we dan even. En vaak komen er dan allerlei conclusies achteraan. Vooral wat dat zout betreft, slaat onze fantasie vaak op hol. En men schrijft dan allerlei eigenschappen toe aan zout. En zelfs heel dikwijls eigenschappen die vreemd zijn aan de Bijbelse cultuur. Ik wil u deze morgen eigenlijk meenemen in een denkproces. Een proces dat ik meestal doorneem met Bijbelteksten. En de eerste vraag die ik me stel als ik een tekst lees, dat is, waarover gaat dat hier nu eigenlijk? Dus in dit geval, gaat het hier over zout of gaat het over iets anders? En als het over zout gaat, over welk zout gaat dat dan? Waarover heeft Jezus hier? En wat bedoelt Jezus hier? Nu, in de tijd van de Heer Jezus, dan gebruikte men steenzout. En steenzout, dat was een soort zoute stenen. Dus niet te verwarren met hetgeen dat je in een biowinkel vindt. Zoutstenen, want dat is puur zout en daar maken ze zo lampjes van. En van alle andere toestanden. Dat is puur zout, dat is van Himalaya zout of zoiets. Daar kunnen zelfs schelkens zout van snijden. Een snee zout, of het lijkt op marmer, maar dat is dus zout. Maar dat is het dus niet. Het gaat om zoute stenen, om steenzout. Dat zijn eigenlijk... Eigenlijk stenen die zout smaken, klompen, zoals dat hier, die naast zout ook allerlei onzuiverheden bevatten. En men vond die ofwel in ondergrondse aders of zelfs bovengronds, zoals hier in Marokko. Dat is een afzetting van zout gewoon boven de grond, was vroeger in Israël ook. En dat zout, dat was eigenlijk pakken goedkoper dan het zout dat in de tempel werd gebruikt, want dat was dat hier, dat was puur zeezout. De Feniciërs wonnen dat en die verkochten dat dan aan de Israëlieten. En in de tempel was er een gigantische opslag van dit soort zout. Maar de gewone mens, dat was veel te duur voor hem, die gebruikte die klompen met steen. Een steen met zout. Nu, hoe werkte dat dan? Die steen die werd gewoon even mee in de kookpot gestoken. En dat ging net zo lang door totdat hij zijn smaak kwijt was. En wat deden er dan mee? Dan was er niemand in zijn hoofd haalde om die steen te pakken en daar ander zout op te doen, zodat hij terug naar zout smaakte. Het is een beetje lekker een theezakje. Hangt daar in het water. En als hun thee gemaakt is, gooide dat weg. Er is niemand die het in zijn hoofd haalt om dat twee keer te gebruiken. Tenzij zijn er Hollanders in de zaal. Bijna niemand haalt het in zijn hoofd om een theezakje terug naar thee te laten smaken. Hè? Met dat zout ook. Als die steen, die klomp, zijn smaak verloor, dan gooide men die gewoon door de venster. Hè? Er zat nog geen glas in toen. Gewoon de straat op en werd door de mensen vertrapt. Dat is de achtergrond van de verzen die we net gelezen hebben. Dus nu begrijpen we al een stukje van wat er staat. Maar wat bedoelt Jezus nu eigenlijk als hij zegt... U bent het zout van de aarde. Nu, ik ga u dat proberen uitleggen. Ja, ik kom op dreef, dan begin ik wat uit te doen. Maar voor ik dat uitleg, moet ik u eerst zeggen... Wij, westerse christenen, christenen van deze tijd... We hebben een mega groot probleem of een heel slechte gewoonte als wij de Bijbel lezen. Want wat doen we? We gaan de Bijbel lezen vanuit onze cultuur en vanuit ons denken anno 2020 met een Europese cultuur in ons achterhoofd. En dan gaan we de gelijkenissen en beelden van de Heer Jezus gaan uitleggen aan de hand van zaken die wij vandaag de dag kennen. Ik geef u een voorbeeld. Stelt, de Bijbel spreekt over geld en betalen. Dan is er toch niemand die het in zijn hoofd gaat halen om dan naar vandaag te gaan weerspiegelen. Want dan krijg je dingen als betalingsmogelijkheden, internationale banken, bankgeheim, elektronische transacties, witwasoperaties en de beurswaakhond. Iedereen weet dat dat toen nog niet bestond. Om nog maar niet te spreken over kredietkaarten en betalen op uw smartphone. Als ik u dat zeg, dan zeg ik, nou natuurlijk, dat slaat nergens op. Om dat denken van vandaag terug te projecteren naar de Bijbel. Maar toch is dat exact wat we doen. Met andere woorden, zoals zout of licht of weet ik veel. En dan gaan we er allerlei dingen aan toeschrijven die wij kennen. Maar die ze in de tijd van de Bijbel totaal niet kennen. Dus wij gaan dikwijls in Vandalen kijken en op Google. Maar ik moet u teleurstellen, Vandalen en Google die hebben niet de antwoorden om de Bijbel uit te leggen. Daarvoor moet hiernaast zijn. Theologische woordenboeken gaan halen en Bijbelcommentaren in het goede boek. Niet bij bol.com. Snapt het verschil? De wereld kan ons niks bijbrengen over de uitleg van de Bijbel. Nu, ik ga een aantal stellingen noemen die wij vaak op dat zout plakken. En het gaat me niet om de stelling, maar het gaat vooral om de conclusie die er dan vaak uitgehaald wordt. En de standaardstelling dat is, zout is wit en puur. Zout voorkomt bederf, zout bewaart, zout geeft dorst. En dat gaan we dan toepassen op allerlei situaties en dan komen we tot stellingen en conclusies die zonen vreemd zijn in de Bijbel. De meeste van u zijn niet zo jong, dus jullie weten wat zonen vreemd betekent. Over een jaar of 20 was dat een hot item in België. Hè? Allemaal die vakantievilla's die op domeinen stonden waar ze niet mochten staan, die waren zonen vreemd. En wat hebben ze dan gedaan? Er zijn er een paar tegen de vlakte gegaan, maar dat heeft niet lang geduurd. Op zijn Belgisch hebben ze gewoon alles geregulariseerd. En hebben gezegd, oké, we gaan de zone aanpassen. In plaats van het huis plat te leggen, we gaan de zone aanpassen en het mag blijven staan. En dat wil ik dus vermijden, dat we dat met de Bijbel gaan doen. Dat we de Bijbel gaan aanpassen aan de situatie. Nee, de situatie moet zich schikken naar de Bijbel. De gelijkenis, met andere woorden, moet geen eigen leven gaan leiden. Nu, wat wordt er zoal verteld? Ik heb het daar juist al genoemd. Het eerste was, zout is wit. Ik ga u een paar pottekjes laten doorgaan. Ik ga het u ook tonen op het scherm, maar ik wil het u ook in echt tonen, want anders zeggen dat het niet waar is. Dus het eerste, dat de stelling, zout is wit en dus zuiver en puur. Het zout dat je hier ziet, de fleur de sel, dat is crèmekleurig. Dat is Frans zeezout. Doe dat niet open, laat dat niet vallen, want dat kost 30 euro de kilo, dat spul. Maar u krijgt hier direct het antwoord op de vraag, is zout wit? Al wat je daar ziet, is zout. Er is het blauwe zout van Perzië. Dat is maar hier en daar. Ah, die dingen gaan niet. Die pieper. Dan is er het roze zout uit de Himalaya. Het rode zeezout van Hawaii, dat hebben we daar ook in die pottekjes. Dan het Indische zogenaamde zwarte zout, maar als je dat gaat malen, wordt dat roze. En dan het echte zwarte zout van Hawaii, dat zie je ook in die pottekjes. Wie dus zegt dat zout wit is en daar conclusies uit trekt, die denkt in zwart-wit. Want zout is heel gekleurd. Dus de stelling van zout is wit en puur, die gaan we laten schieten. Ik denk niet dat dat was wat de Heer Jezus bedoelde. De andere stellingen, zout voorkomt bederf, zout bewaart en zout geeft dorst. Al wat hier staat is waar, maar is dat de bedoeling van de tekst? Is dat de bedoeling van het zout der aarde zijn? Is het de bedoeling dat wij als christenen, want dat is dan de conclusie die men daar uittrekt, is het de bedoeling dat wij als christenen het verderf in deze wereld tegengaan? Ik vind daar geen teksten voor in het Nieuw Testament, moet ik eerlijk zeggen. Dat wij het bederf in de wereld moeten tegengaan. We moeten wel toezien op onze eigen heiligheid natuurlijk, dat wel. En binnen de gemeente mogen we ook toezien op broers en zusters. Maar moeten wij de wereld voor verderf bewaren? Ik denk het niet. Aanhangers van die conclusie die zeggen dan, waar christenen zijn, wordt het verderf afgeremd. Ook daar vind ik geen bijbelteksten over. Dat kan wel waar zijn, maar ik zie er geen enkele opdracht toe in de Bijbel. Nu, ik besef heel goed dat ik hier waarschijnlijk een controverse mee uitlok, maar dat is het risico als je mij laat komen voor te preken. En als je mij dan ook nog zegt dat het over Matthäus 5 mag gaan, dan... Laat ons eens een stukje lezen uit Romeinen, hoofdstuk 8. En ik neem het uit het boek, omdat het daar heel duidelijk staat. Romeinen 8, vers 20. De hele schepping, dus dat is niets of niemand uitgezonderd, hè? De hele schepping is onderworpen aan dood en verval. Hoewel niet uit eigen vrije wil, God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. In de andere vertaling staat, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dus heel de schepping is onderworpen aan dood en verval. En hoe komt dat? Omwille van de zonde. En dat is niet onze taak om dat ongedaan te maken. Wij moeten de mensen op aarde niet verbeteren, hen niet voor verderf bewaren of hen hervormen. Dat kunnen wij niet. Maar dat is allemaal een gevolg van de zondeval. Wat moeten wij wel doen? Zorgen dat we zelf hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. En het heeft geen zin dat wij niet-christenen een christelijke waardepatroon gaan bijbrengen. Dat we gaan zeggen tegen niet-christenen aan welke regels ze zich moeten houden. Dat houdt geen steek dat je een niet-christen christelijk laat doen. Craig Groeschel, dat is een van mijn favoriete sprekers, die zegt, it doesn't make sense to hold non-Christians to Christian standards. We cannot change them, but we can introduce them to a savior who will. In het Nederlands, het houdt geen steek om niet-christenen christelijke normen voor te houden. Want wij kunnen hen niet veranderen. Maar we kunnen hen wel introduceren bij een redder die dat wel kan, die hen dus wel kan veranderen. Weet je wat het probleem is? Wij denken vaak dat het evangelie gaat over goed en slecht. Maar het evangelie heeft niks te maken met goed en slecht. Het evangelie gaat niet over het volgen van een stelsel van regels. Dat was de wet. En als je dat doet, dan word je een goeie. Dat was de wet. Het evangelie is genade. Het evangelie heeft niet als doel om van slechte mensen goede mensen te maken. Wow, wat een blikken. Het evangelie heeft tot doel om van een dode een levende te maken. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. We waren dood en we zijn levend geworden. Niet om van een goede door allerlei ingrepen, of van een slechte door allerlei ingrepen een goede te maken. Nee, het is niet het evangelie dat je van bedorven mensen een beetje frissere exemplaren maakt. Dat is niet het evangelie. Het evangelie zegt, u was dood, maar nu bent u in Christus levend geworden. Dat is het evangelie. Om van dode mensen levende mensen te maken. Dus zout voorkomt bederf is ook niet, dat is wel waar, maar dat is niet de conclusie van deze Bijbeltekst. Een andere uitleg is, zout bewaart. Dat is ook waar, maar is dat de bedoeling van deze tekst? Het zout van de aarde zijn, dat zou dan betekenen dat wij deze aarde moeten bewaren. Maar waarom zouden we dat doen, als zelfs God dat niet gaat doen? Openbaring zegt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarom zouden wij dan deze aarde moeten bewaren? Dus dat klopt niet. Ook deze stelling sneuvelt. Zout bewaart wel, maar het is niet de uitleg van onze tekst. De laatste stelling. Zout geeft dorst. Dat is ook waar. Als je straks dat potje zout achterover kapt, dan ga je heel veel dorst hebben. Maar is dat de bedoeling van onze tekst? Mensen die zeggen, dat is een uitleg, die zeggen, nou, ja, we moeten de mensen dorstig maken. Er staat nergens dat we moeten zorgen dat de wereld dorst krijgt. Wel dat we ze drinken moeten geven, maar er staat niet dat we ze moeten zorgen dat ze dorst krijgen. Nu, mensen die dit als uitleg zien van de tekst, die baseerden dat op de teksten van alle dorstigen komt tot de wateren uit Jesaja. En verder, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar dus dit vind ik ook een beetje ver gezocht. Dus ook die conclusie sneuvelt. Tenminste, mij krijg je daar niet van overtuigd. Waar ik wel heel erg van overtuigd ben, als ik die een tekst lees, dat is dat we het allemaal niet zo ver moeten zoeken. Ja, we kunnen er nog een paar tegenaan gooien. Hè? Zout ontsmet, zout doet sneeuw smelten, so what? Dat is ook niet de bedoeling van deze tekst. Het is allemaal veel simpeler. Als ik bij u kom eten, en ik nodig mezelf niet uit hoor, maar als ik bij u kom eten en je geeft mij soep of je geeft mij frieten en ik vraag zout, wat denkt u dan? Oei, oei, Guy die wil de frieten bewaren, daarom moet hem zout hebben. Dacht het niet, hè? Ah, nee, natuurlijk niet. Ik denk, nee, Guy wil dorst krijgen, daarom vraagt hij zout in zijn soep. Je snapt ook dat ridicule is. Ah, nee, Guy wil dat eten meedoen naar huis en gaat dat zouten zodanig dat hij dat kan bewaren, dat hij niet bederft. Is dat de bedoeling? Waarom vraag ik zout? Voor de smaak natuurlijk. Als je suiker vraagt in je koffie, dan wil je dat je koffie zoet smaakt. Als je zout vraagt, dan wil je dat het zout smaakt. Dat is toch heel simpel. Zout geeft smaak. Dat is de bedoeling van onze tekst. Het staat er bovendien nog letterlijk in. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Dus het gaat doodeenvoudig in deze tekst om de smaak van zout. Niks meer en niks minder. Zijn jullie akkoord? Maar het moet niet, hè. Ik heb het nog niet gedaan. Ik ben nu door mijn inleiding. Ja, mijn inleidingen duren meestal langer dan mijn preek. Maar wat hebben we tot nu toe gezien? Oei. Waarom springt hier nu ineens naar van achter? Wat hebben we tot nu toe gezien? Dat onze tekst draait om dit versje. Zout geeft smaak. En als wij het zout van de aarde zijn, dan is de vraag, waar moeten wij smaak aan geven? Aan wat moeten wij smaak geven? Wel, om dat uit te leggen, moeten we even terug naar de offerdienst van het oude Israël. In Leviticus staat er, Leviticus 2:13, elke offergave van uw spijsoffer zult ge zouten. Gij zult het zout van het verbond van uw God aan uw spijsoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven zult gij zout voegen. Nu, van de offers die Israël bracht, eerst in de woestijn en later in Jeruzalem, daar werd van gegeten. Alle hefoffers bijvoorbeeld, die werden aan de priesters gegeven als eten. Nu, die offerdienst, dat is iets zeer ingewikkeld en we gaan daar geen uitgebreide studie over doen. Dat is ook niet nodig om onze tekst van vandaag te begrijpen. Maar onthoud, alle offers moesten gezouten worden. En waarom was dat? Was dat om te zorgen dat die offers niet bedorven? Nee, want de priesters offerden direct na het slachten en ze aten het zo snel mogelijk op. Ze mochten het zelfs niet bewaren tot de dag daarna. Was het om te bewaren? Nee dus, want het meeste werd verbrand en alleen het deel wat over was, werd dan door de priesters of door het volk gegeten. Er mocht niks langer dan een dag bewaard worden. Dus dat kan nooit de reden geweest zijn waarom er zout op moest. Moest er zout op omdat de priesters dan dorst zouden krijgen? Ik denk het niet. Ik denk dat die al dorst genoeg hadden in dat warm weer en dan zo beesten moeten slachten en sleuren. Dat was zo'n koebeest, dat weegt rap 800 kilo. Hè. Begint er maar aan. Dus dat was ook niet de reden. Er zijn twee redenen in het Oude Testament waarom vlees moest gezouten worden. Het eerste is om het bloed eruit te halen. Je kent die een tekst ook van kindjes. Ik weet niet of je die een tekst kent, dat God zegt tegen Israël, ik zag u liggen in uw bloed en er was niemand om u in te smeren met zout. Wat was de bedoeling daarvan? Zout, dat absorbeert vocht. Dat is geen een van de stellingen die meestal wordt verteld. Maar zout absorbeert vocht. Bij ons en bij andere oude bomma's en bompa's zie je nog rijst in het zoutpotje zitten. Dat is om het vocht eruit te halen, zodanig dat je zout droog blijft. Ja? Want dat zout, dat trekt vocht aan. Maar dat was de bedoeling. Baby's werden ingesmeerd met zout, zodanig dat het bloed erin trok en dan werden die afgewassen. Hetzelfde met offervlees. De Israëlieten mochten geen bloed eten. Dus om zeker te zijn dat alle bloed weg was, werd alles ingesmeerd met zout en dan afgewassen, dan was het allemaal weg. En dan, de tweede reden, werd het teruggezouten om het op smaak te brengen, zodanig dat de offers lekker waren. De offers moesten gezouten worden omdat ze smakelijk zouden zijn, omdat degene die ze at dat lekker zou vinden. Want stel, ik weet niet of je al vlees gegeten hebt zonder zout. Dat is bulk. Dat is ba. Dat is echt niet lekker. Vlees zonder zout. Nee, dat is niet aan mij besteed. En als je dan offers moet eten en je vindt ze niet lekker en je krijgt er een afkeer van, dan krijg je dus een afkeer van het offer van de Heer. Dat mocht niet gebeuren, want die offers waren levensbelangrijk. En God die vond het zo verschrikkelijk belangrijk dat de offers smakelijk waren om te eten, dat hij zei, alles moet gezouten worden. Denk aan die zonen van Eli. Ken je dat verhaal van de priester Eli? En zijn zonen die namen stukken vlees van de offers. En dan staat er, ze minachten het offer van de Heer. Het gevolg was dat God hen gedood heeft. Ja, want als men het offer, dat staat ook in Hebreeën, als je het offer minacht, dan blijft er niks meer over voor uw redding. Dus daarom was het hyperbelangrijk dat niemand er een afkeer van kreeg en dat het lekker zou zijn. Nu, alle offers van het Oude Testament die zijn volbracht in de Heer Jezus. Waar moeten wij dan nog smaak aan geven? Er is maar één offer meer over, dus het is niet moeilijk. Wij moeten smaak geven aan het offer van de Heer Jezus. Wij moeten niet alleen zorgen dat de wereld het hoort, dat de wereld het begrijpt, maar ook nog dat ze het lekker vinden, dat ze zeggen, yes, dat is het. Dus ons evangelie moet overkomen. Paulus zegt dat ook, hè. Laat uw woorden gezouten zijn, laat uw woorden smakelijk zijn. Het zout der aarde, dat zijn wij, moeten dus smaak geven aan dat offer. En ik geloof, en je moet het niet met mij eens zijn, maar ik geloof dat dat de uitleg is van onze gelijkenis. Hoe moeten we dat dan doen? Moeten we dan een beeld van Jezus pakken en de zout opstrooien? Nee, natuurlijk niet. Hoe moeten we dat doen? Wel, het is niet simpel. Het is geen gemakkelijke preek. Maar ik heb u aan het begin van de preek heel begin van Matthäus 5 gelezen. De zaligspreking, het begin van de bergreden. Ik heb dat niet zomaar gedaan natuurlijk. Maar die gaan vooraf, die zaligsprekingen, die gaan vooraf aan die tekst van u bent het zout van de aarde. Nu, in Lucas 14 staat er ook iets over zout dat zijn smaak verliest. En in Lucas is de inleiding naar gij zet het zout van de aarde, is eigenlijk helemaal anders. Lucas, die is niet zo poëtisch als Matthäus. En die zegt gewoon recht voor zijn raap, wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Uitspraak van Jezus. En dat kruis opnemen in die tijd, dat betekende maar één ding. Dat is niet ieder huisje heeft zijn kruisje, dat is geen Bijbels denken. Kruis is gelijk aan dood. Als je in die tijd iemand zag lopen met een kruis, dan wist je, binnen een dag is die dood. Ze gaan die nu kruisigen, ze gaan die aan een kruis nagelen of binden of whatever, maar ze gaan die nu kruisigen en binnen een afzienbare tijd is die mens dood. Zo simpel is dat. Dus als Jezus zegt, hier, wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan geen discipel van mij zijn, dan zegt hij eigenlijk, wie daar niet sterft, kan mijn discipel niet zijn. En dan gaan we nog even verder. Zo kan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. En hier eindigt het ook met, het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Hoe kunnen we het zout van de aarde zijn? Hoe kunnen we zorgen dat wij onze smaak niet verliezen? Door alles achter te laten en een discipel van Jezus te zijn. Nogmaals, Lucas zegt het gewoon in het kort, sterf aan uzelf. En Matthäus die zegt het iets uitgebreider. En die heeft het dan over arm van geest zijn, over treuren, die heeft het over zachtmoedig zijn, over hongeren en dorsten naar gerechtigheid, over barmhartig zijn, rein van hart, vredestichters zijn, over vervolgd worden, jemene, als dat hier gebeurt, wat gaat er met ons gebeuren? Vervolgd worden omwille van de gerechtigheid en gesmaakt worden. Als je al die teksten hoort, dat is een beeld van mensen die dood zijn aan zichzelf, maar die leven voor God. We gaan terug naar onze begintekst. U bent het zout van de aarde. Ik ga dat rondgeven. Je mocht dat allemaal opeten. Al wat in die twee potjes zit, dat mocht je opeten. Ik zal nu beginnen. Ja, je mocht alles opeten. Ja. Je mocht het ook laten vallen. Ik hoop dat je hier een hondje hebt. Kijk, het is belangrijk dat wij zelf als christen het offer van de Heer Jezus blijven smaken. Dat wij dat zelf lekker blijven vinden. Dat we dus de juiste smaak blijven ervaren. En misschien zijn er op uw levensweg dingen gekomen die het u moeilijk maken om Jezus' zoenoffer blijvend belangrijk te vinden. Misschien zijn de smaak wat verloren. Misschien bent u zelf wat minder zout dan u zou moeten zijn. En misschien bent u minder zout dan u zou willen zijn. Dan is het goed om dat ten volle te beseffen. En bij God te komen met dat probleem. Want God ziet u graag. En God wil u helpen om te kunnen doen wat hij vraagt. God wil zorgen dat uw zout blijft. Gij zijt het zout van de aarde. Dus als je merkt van dat zit niet goed bij mij, ga dan naar broers en zussen en bid. Laat voor u bidden, bid samen. Gij zijt het zout van de aarde. Zorg dat dat niet gebeurt, dat je smaak verliest. Maar de les uit die tekst is nog iets anders. De les is, het gaat niet om dat zout. Dat zout is alleen maar het middel, dat is niet het doel. Het gaat om datgene wat gezouten wordt. En ik denk dat ondertussen die potten wel door zijn. We zijn de proef op de som aan het nemen. Is zout lekker? Is zout lekker? Is er iemand die dan een lepel uit dat potje zout genomen heeft? Ja? Ja, zout is, ja, maar niet te veel. Jij vond het zo lekker dat je het op de grond gepiept. Goed, Peter. Wat is de belangrijkste eigenschap van zout? Zout is een smaakversterker. Zout geeft smaak, hè? Lekker zout. Maar als je soep hebt zonder zout, je moet dan een keer proberen van een middag. Je pakt de pot soep, en dan, ja, misschien heb je er al gemaakt, maak dan verse zonder zout en je proeft daarvan. En dan pak je diezelfde soep en je doet er zout in. Dan proeft je niet alleen zout, maar dan proeft je ook al het andere dat daarin zit. Alle smaken en aroma's komen vrij als je daar zout in doet. Dat is een eigenschap van zout. Dus het gaat niet om dat zout zelf, het gaat erom wat gezouten wordt. Dus het gaat niet om dat potteke zout, want dat vind je niet lekker, maar het gaat om die chips waar zout op zit. Dat is lekker. Het gaat om die soep die gezouten is. Het gaat om het vlees dat gezouten is. Daarover gaat het. Als wij het zout van de aarde zijn, dan gaat het niet om ons. Het gaat om het offer van de Heer Jezus dat we moeten zouten. Maar onze tekst ging verder. Zout en licht, we noemen het altijd in één adem. U bent het licht van de wereld. Dus niet alleen het zout van de wereld, maar ook het licht van de wereld. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader in de hemel is verheerlijken. Nu, die tekst, dat is typisch een Hebreeuws parallelisme. Dat is een heel moeilijk woord, maar een parallel verstaat. Hè? Dat zijn twee dingen die gelijk lopen. Een parallelisme, dat is gewoon twee keer hetzelfde zeggen met andere woorden. En dus, hier wordt twee keer hetzelfde gezegd. Voor het licht zijn geld, dat niet het licht op zich belangrijk is, maar datgene wat verlicht wordt. En voor het zout was dat ook, het is niet het zout, maar datgene dat gezouten wordt. Maar ik kom straks nog terug op dat parallelisme. Maar ik ga u eerst aantonen dat dat met dat licht ook zo is. Ik toon u een prachtige living, maar dat is echt een chique living, met de hypermodernste meubelen, met alle comfort. Dat staan prachtige lusters en lampen en al wat je wilt. Een chique salontafel, allemaal relaxzetels, een prachtige tv, echt de max. Dat wilt iedereen hebben. Het is er alleen een beetje donker. Maar ik toon u een stortplaats die hyperverlicht is, in de volle zon. En dan is de vraag, waar zouden we willen zijn? In die living die wat donkerder is of op die stortplaats? Ik denk dat ik daarmee wel aantoon dat het niet gaat over het licht, maar over datgene wat verlicht wordt. Dat licht op zich is niet belangrijk. Datgene wat verlicht wordt. Wij moeten dus ons licht laten schijnen op de Heer Jezus. En het staat erbij dat we dat moeten doen door goede werken te doen, zodat mensen, onze Vader in de hemel is, zullen gaan verheerlijken. We mogen die tekst niet loskoppelen van de rest van de context. Onze tekst die begint bij God en die eindigt bij God. Want vandaag de dag doen Pol en Klein Pirke goede werken. Je weet dat, hè? Alle religies doen goede werken. Ze hebben allemaal overgenomen van de christenen. Maar we vergeten één ding bij die goede werken. Zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Dus dat gaat over mensen die dood waren, maar teruglevend zijn. Hè? Nu echt levend zijn. In Christus Jezus geschapen. Waarom? Om goede werken te doen, welke die God tevoren bereid heeft. Dus niet zomaar goede werken doen, maar de werken die God tevoren bereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen. Het gaat dus niet om de goede werken op zich, het gaat om degene die ons die goede werken te doen geeft, die ons die goede werken voorbereid heeft. En als we die werken doen, dan zal de Heer Jezus in de spotlight komen. Alles wat we doen, zal moeten beginnen bij God en zal moeten eindigen bij God. Alles wat we aan de wereld willen tonen moet beginnen bij God en moet eindigen bij God. Alles wat we in de wereld willen zeggen moet beginnen bij God en moet eindigen bij God. En dat is de enige manier om zout en licht te zijn. Wat hebben we nu geleerd van de morgen? Dat we hier te maken hebben met een Hebreeuws parallelisme. Zout en licht. Er wordt twee keer hetzelfde gezegd met andere woorden. Zout en licht zijn twee dingen die we moeten zijn en twee dingen die we moeten doen. Zout en licht, twee keer moet de focus op de Heer Jezus liggen. Wij zijn het zout van de aarde, het licht van de wereld. Dat zout moet hem zouten en het licht moet hem verlichten. Wij moeten smaak geven aan het offer van de Heer Jezus en we moeten zorgen dat we er goed te doen hem in de kijker zetten. Daar gaat het om. Zout en licht, dit is een keimoeilijke boodschap. Ik daag u uit om de komende week uw licht op de Heer Jezus te laten schijnen en zijn offer smakelijk te maken voor degene die u ontmoet. En dan zou ik zeggen, sterf en schijn. Want als je als christen sterft, dan gaat uw licht niet uit. We zeggen dat is zijn kaars is uit. Het licht is uit. Nee, als je als christen sterft, gaat uw licht niet uit, dan gaat het juist aan. Als u als christen sterft, gaat het licht niet uit, maar gaat het licht aan. Sterf en schijn. Sterf en geef smaak. Amen.
We zullen nog een laatste lied zingen. Het is eigenlijk een beetje voorlopen op volgende maand al. Het is het lied van de maand, van volgende maand. Dus als je het nog niet volledig kent, probeer je dan te focussen op de tekst.
Want zijn woord bereikt. Zo, we zijn op het einde van de dienst gekomen. Nogmaals bedankt hier voor uw boodschap, inderdaad, dat we inderdaad het licht en het zout mogen zijn. En inderdaad smaakversterkers mogen zijn voor onze omgeving. En het gaat inderdaad, het draait alles om de Heere Jezus. Dan wil ik er nog op wijzen dat er na de dienst een korte ledenvergadering is, zoals we 14 dagen geleden hebben afgesproken. Dus een korte ledenvergadering. En ik wil ook nog een keer attent maken aan de activiteiten. Jullie hebben allemaal hier een blaadje gekregen als je binnenkomt van wat er allemaal te doen is in de maand maart en april. Dus misschien dat je dat een keer goed bekijkt, zodat je heel goed weet wat er allemaal te gebeuren valt en misschien daar keuzes in maakt van wat kan ik meevolgen en wat niet. Soms komt er veel af, maar soms zijn we ook een beetje gemakkelijk en moeten we een beetje uit onze comfortzone komen om dingen te doen. Zoals we inderdaad ons licht en ons zout mogen zijn in deze wereld en onze omgeving. Dus ik wil nog afsluiten met gebed en ik wil je nogmaals oproepen. Dus direct na de dienst is er een korte ledenvergadering. Ik wil ook nog mededelen dat er woensdag GIOS-vergadering is. Dus voor alleen voor de oudsten en diakenen. Voor mensen die nog punten zouden hebben, die kunnen nog altijd nog doormeilen. Dus er is ook geen bijbelstudie woensdag. Dus ik denk dat ik het allemaal een beetje gezegd heb. Ik wil ook nog een keer aanhalen dat er 15 maart een doopdienst is.